Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen van Psalm 147 en daarvan de tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En daarvan ook het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 2 en 6 van Psalm 147. Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan, door Christus gegeven. En daarna gaan we zingen van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden, ons klein getal door uw kracht bevrijden. Het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zeide: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we willen de Heer bidden om een zegen over deze dienst. Heere, der Heerscharen, gij zijt de driemaal heilige God. En gij zijt het die ons hier op deze plaats ook deze morgen wilde brengen. Heere, het is uw dag. De dag die gij hebt afgezonderd van al die andere dagen. Die we ook in de achterliggende week uit uw hand mochten ontvangen. Om onze arbeid te verrichten. Om het werk in het gezin te mogen doen. Om mensen op te zoeken. Om te leren en te studeren. Misschien examens voor te bereiden en te maken. Heere, gij hebt ons daartoe de krachten willen schenken. En gij hebt ons die dagen ook willen schenken om al datgene te doen wat wij doen moesten. Waartoe gij ons ook geroepen hebt. En nu schenkt gij ook die heerlijke dag. Waarop we mogen rusten van al onze arbeid. Die heerlijke dag. Waarop we alleen nog maar mogen stilstaan. Bij datgene wat gij hebt gedaan voor zondaren. Opdat we niet alleen zouden rusten van ons werken. Als het gaat om het hier en het nu. Maar opdat we voor het eerst of opnieuw ook zouden leren rusten. Van onze werken met betrekking tot de eeuwigheid. Om daar alleen uw eer en uw naam. Om daar alleen uw gerechtigheid nog over te houden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O driemaal heilige God, wat is het dan groot dat we hier mogen zijn. En dat gij ons nog in dit leven hebt willen bewaren en sparen. Dat gij nog naar ons wilt omzien en ook hier op deze plaats een plaats wilde afzonderen. Om daar het woord te openen. Zodat jongeren en ouderen en ook de alleroudsten konden optrekken naar uw huis en thuis mee kunnen luisteren door middel van de kerktelefoon. Grote God, het past uw naam daarvoor ootmoedig dank te zeggen. Wel heel in het bijzonder als we ook stilstaan bij al die berichten die ook in de achterliggende week weer tot ons kwamen. Dat zoveel mensen moesten sterven. Als gevolg ook van die grote rampen die ook deze wereld hebben getroffen. O Heere, maak dat we daarin uw hand mogen opmerken. Maak dat we daarin niet zullen menen dat het een bovennatuurlijke macht is die dat alles veroorzaakt heeft en daar een punt zullen zetten, maar dat wij u als de schepper, ja dat wij u als de onderhouder ook van uw schepping hierin mogen herkennen. En maak dan dat het ons ook zoveel te zeggen zal hebben. Wat een zegen het ook is dat wij nog in het leven mogen zijn, want als we dan zien op onszelf en op onze levenswijze, als we dan zien op ons land en op ons volk, dan is het maar één groot wonder dat er überhaupt nog mogelijkheden zijn om onder uw woord bij elkaar te komen. Dat gij nog spreken wilt. Dat we zelfs thuis een bijbeltje hebben. En misschien hebben we er wel 10. Ja, Heere God, gij weet er vanaf. Maar gij weet er ook vanaf wat we ermee doen. En wil nu maar geven dat als zo dadelijk het woord weer geopend zal worden. Ook hier in uw gemeente. En als we daar zo dadelijk ook een gedeelte uit zullen gaan lezen. Wil dan geven dat we het zullen begrijpen. Niet alleen met ons verstand. Maar dat we de woorden zullen indrinken. Omdat het de woorden van de levende God zijn. En opdat wij door u aangesproken mogen worden. Onthoud ons daarom uw heilige geest niet. Zowel in het spreken als in het luisteren. Gij kent ons allen. Gij weet van de moeilijkheden die ons bezig kunnen houden. Ook hier in uw huis. De zorgen als het gaat om ons lichaam. De zorgen als het gaat om het gezin of het huwelijk. De zorgen als het gaat om het werk. Misschien de studie. De examens. De jongeren die daar ook bij betrokken zijn. We dragen hen dan ook in het bijzonder aan u op. Ze zijn hier misschien in uw huis en misschien dwaalt hun aandacht wel voortdurend af naar de dag van morgen of overmorgen. En dat ze gisteren nog bezig zijn geweest met het leren van rijtjes en formules en jaartallen en plaatsen misschien. En dat het hen hier in uw huis bezighoudt en dat het steeds weer opnieuw voor hun ogen zweeft. Zou het wel lukken? Heb je het wel goed geleerd? Zou je vandaag toch nog niet eens kijken? Heren, geef hen ook een rustdag. Dat ze bij mogen komen van hun arbeid en dat zij in afhankelijkheid van u mogen staan. Dat ze ook op deze uw dag die heerlijke belijdenis mogen uitspreken. O God, wat is het groot dat ik vandaag niets hoef te doen. Dat ik nu mag rusten en dat ik nu uw zegen mag vragen over het werk van afgelopen week. En dat ik nu uw zegen mag vragen voor het werk van de komende week. Heere, wil naar hen omzien en wil hen maar bekrachtigen wil hen maar begenadigen, wil hen de wijsheid schenken, maar ook degene die hen in liefde omringen, die soms misschien nog wel zenuwachtiger of gespannener zijn dan hun kinderen. De Heere wil ook daarin voorzien. En dat denken we bijzonder ook aan hen die een zwaar kruis hebben te dragen. Zij die ernstig ziek zijn, zij die in de grootste diepten zijn gebracht, wat voor manier dan ook, zij die psychisch lijden kennen, waar het soms donker is, waar er soms zoveel aanvechtingen kunnen zijn, waar er soms van die gedachten door het hoofd kunnen zweven. Heere, gij weet er vanaf, die gedachten waar zo strijd mee kan zijn. Gedachten van een onwaardig voelen, gedachten van het voelen waarom ben ik hier überhaupt. En dan ook die influisteringen van die vorst van de duisternis. Niemand zit op je te wachten. Onnut. O God, breng deze mensen aan uw voeten. En leer hen die hemelse medicijnmeester ook nodig te krijgen bij de voorduur. En daar waar zij dan op sommige momenten niet op u kunnen zien. We bidden het van u. Op grond van die ondoorgrondelijke trouw. Waar we ook in deze dienst van mochten zingen. Heere, zie naar hen om. Als zij u niet zien. Wil u over hen ontfermen. Waar het voor hen soms donker is. Heere God. En zo dragen we allen aan u op. Die ook op deze uw dag het woord mogen uitdragen op andere plaatsen, ook in ons kerkverband en ook daarbuiten. Bijzonder denken we daarin ook aan hen die op de zendingsvelden betrokken zijn met het moeilijke, dat verantwoordelijke werk. Geef hen ook de vrijmoedigheid om te spreken en maak dat zij het ook mogen bemerken. Deze God is niet aan tijd en plaats meer gebonden. Deze God is opgevaren ten hemel en heeft zijn Pinkstergeest uitgestort op alle vlees, dat ook daarin mag worden bemerkt, dat ook zij die van verre staan, zij die het woord, het evangelie, nooit hebben gehoord, dat zij ook onder uw dienst mogen worden gebracht en uw naam aan gaan roepen, om dan ook zalig te worden. Heren der heerscharen, daarin ziet alles op u deze dienst, daarin blijft ook alles op u zien. Zie om naar de bedroefden, de beproefden. Wees met hen die hongerig en dorstend zijn opgekomen. Schenk hen voedsel, hemels manna, maar wees ook met hen die menen verzadigd te zijn, maar ten diepste bijzonder, ja, op het diepst ongelukkig zijn. In hun dood staat nog altijd leven, o God, geef hen daarvoor dan ook geopende ogen. Maak dat het anders wordt en dat ze zonder u de levensvorst niet meer kunnen. Ziet op u, ook deze dienst. Hoor naar onze stem, niet om iets van ons, want al die zonden, die klagen ons aan. Al onze tekortkomingen getuigen tegen ons. Uw wet spreekt, Heere, en klaagt ons aan. Maar daarom bidden we het van u, om Christus wil, in zijn naam alleen, hoor naar ons. Amen. Gemeente, deze morgen is er één schriftlezing en die kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs en daarvan het 9e hoofdstuk, Matteüs 9. We willen dus met elkaar lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 9 en we lezen daar ook vanaf vers 9. Matteüs 9, vanaf vers 9 en we lezen door tot en met vers 13. Matteüs 9 vanaf vers 9 en Gods heilig en onfeilbaar woord komt daar als volgt tot ons. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs. En hij zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten beden aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zij zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en met de zondaren? Maar Jezus zulks horende zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is genomen uit hetzelfde, uw voorgelezen gedeelte, uit Matteüs 9. En de tekst is dan ook vers 9. Matteüs 9, vers 9, waar wij lezen, en Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs. En hij zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Amen. Als voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat kunnen we lezen in het tweede vers. En daarvan willen we ook zingen het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 2 en 6 van Psalm 103. Namens uw kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Allereerst aangaande de offeranden, de collecten. Daartoe kunt u nu uw gaven afzonderen. In deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En straks bij de uitgang zal er opnieuw een collecte zijn. En die is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. En de collecten zijn van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Dan aangaande de kerkdiensten. Vanmiddag om 14:00, dan hoopt dominee Joppe in uw midden voor te gaan uit Sint Maartensdijk. En de volgende week zondag 1 juni, dan zal er om 9:30 leesdienst zijn. En s'avonds om 6:30 hoopt eveneens dominee Joppe uit Sint Maartensdijk voor u voor te gaan. De dienst van vanmiddag, die dus om 14:00 begint, is een speciale gehandicaptendienst. En na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar na te spreken en zal er koffie of fris geschonken worden. Dan nog een extra afkondiging. In de voorbije weken heeft u kunnen horen en lezen dat er zich in China een grote ramp heeft voltrokken. Vele mensen zijn omgekomen en naast het missen van familie en vrienden zijn er ook vele dakloos geraakt. Stichting Bonisa helpt deze mensen in nood en als gemeente willen we dan volgende week de diaconiecollecte voor dit doel bestemmen. Voor alle afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen en dan gaan we nu zingen van Psalm 103. Vers 2 en 6. Gemeente, boven de prediking van deze morgen hebben we staan de roeping van Matteüs. En dan willen we stilstaan bij een drietal gedachten. Allereerst staan we dan stil bij het komen van de Here. En Jezus vandaar voortgaande. Ten tweede willen we dan stilstaan bij het zien van de Here. Zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs. En ten laatste willen we dan stilstaan bij het spreken van de Heer. En hij zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande, volgde hem. Dus drie gedachten. Allereerst het komen van de Heer. Ten tweede het zien van de Heer. En ten laatste het spreken van de Heer. Komen, zien, spreken. Drie gedachten die gemakkelijk zijn om te onthouden. Matteüs, de roeping van Matteüs. Gemeente, misschien kent u ze wel. Bekeringsgeschiedenissen. Omdat u ze zelf leest. Of misschien omdat u er wel eens van gehoord heeft. In een aantal bladzijden wordt dan beschreven hoe de Heer in het leven van een mens is gaan werken. En soms zijn het meerdere bladzijden. Soms zijn het maar een paar bladzijden. Soms is het een heel boekwerk. Maar in ieder geval het centrale kenmerk daarin is dat wordt beschreven hoe de Heer een mens stil heeft gezet. En hoe die mens tot God is gaan roepen en door God uiteindelijk ook tot verandering is gekomen. En als wij deze geschriften lezen met dat doel om daarin God te meer en te meer te verheerlijken. Omdat hij een zondaar opzoekt en om een zondaar zalig te maken, dan is het ook niet verkeerd om deze geschriften te lezen. Maar we moeten altijd beseffen dat het niet hetzelfde is als het woord van God. Want er zit zo vaak en zo snel en zoveel ook van de mens weer tussen. En dat wij zeg maar die geschriften voor onszelf toe gaan passen en nagaan. Maar die heeft het zus meegemaakt en die heeft het zo meegemaakt. En als je het niet zo hebt meegemaakt, is het niet echt. Dan is dat niet van de Heer. En gemeente, deze bekeringsgeschiedenissen zijn niet toegevoegd aan de kanon van ons woord, van Gods woord. En daar moet u maar iedere keer weer opnieuw bij stilstaan. Niet de bekeringsgeschiedenissen zullen uw leidraad in het leven moeten zijn. Maar Gods onfeilbare woord. En dat, wat dat woord zegt over bekering en over verandering. Daar zal het om moeten gaan. En nu is dat grote wonder dat er ook in dit heilig woord van God bekeringsgeschiedenissen zijn opgetekend. Gedreven door de Heilige Geest zijn hier ook geschiedenissen in opgetekend van hoe de Heer in het leven van de mens is gaan werken. En daar kunt u nu wel van op aan. Dit is Gods eigen woord. En hiervan mag u weten, daar zit nu niets van de mens tussen. Niets vleeselijks, maar datgene wat de Geest heeft gegeven, hebben de Bijbelschrijvers door moeten geven. En zo mogen we ook deze morgen bij een bekeringsgeschiedenis, zoals wij dat dan noemen, stilstaan. Bij de roeping van Matteüs. Want dat is hetgeen wat we kunnen lezen in de versen 9 tot en met vers 13. Het is als het ware een bekeringsgeschiedenis. Waarin Matteüs terugziet op datgene wat de Heer in zijn leven heeft uitgewerkt. En hoe de Heer dan precies is gaan werken. En wat er toen gebeurde. En hoe hij er zelf aan toe was. En gemeente, het is niet zomaar dat deze geschiedenis opgetekend is. Want het heeft ons juist tot doel. Tot verwondering te brengen over Gods werk in de mensenleven. Maar opdat wij ook zelf naar dit werk zouden gaan staan. Opdat het ook in ons leven opgemerkt zou mogen worden. Matteüs ziet terug. Gedreven door de Heilige Geest. Naar die Godsontmoeting die daar plaatsvond bij Capernaum. En daar staan we dus allereerst stil bij het komen van de Heer. Want dat kunnen we lezen in vers 9a. En Jezus vandaar voortgaande. Wat was er gebeurd? Wel, hij had bij de zee het volk onderwezen. En nu keerde hij terug richting Capernaum. En op weg daar naartoe. En er waren verschillende wegen richting Capernaum vanaf de zee. Maar op weg daar naartoe was daar een tolhuisje te vinden. Ja, en daarin zit een tollenaar. Die jongens en meisjes onder ons, die zullen ongetwijfeld weten wat een tollenaar is. En wat de functie is van een tolhuisje. Wilde je naar de stad, dan moest je eerst langs dat tolhuisje heen. En dat moest je betalen. Anders mocht je daar niet langs. En het was zelfs ook wel zo dat sommige tollenaren niet alleen waren aangesteld om belasting te vragen als je over de weg reisde, maar ook op het moment dat je bijvoorbeeld met goederen kwam, met dingen die je wilde verkopen in de stad, dan moest je ook langs het tolhuis, want dan moest er belasting over die goederen worden betaald. En als je niet betaalde, kon je de stad niet in. Of als je niet betaalde, mocht je de weg verder niet over. Er moest dus betaald worden. En nu zullen je ongetwijfeld weten dat tollenaars in de tijd van de Heer Jezus niet de meest geliefde mensen waren. Waarom niet? Nou, er zijn een aantal voorbeelden, ook vanuit buitenbijbelse bronnen weten we dat tollenaren het niet altijd even nauw namen. Ze hadden een bepaald geldbedrag, wat ze moesten vragen, mochten vragen, ook van de Romeinen. Maar ze voegden daar nog wel eens iets aan toe. En dat extra deel, dat stopten ze dan in hun eigen portemonnee. Dat was voor hen zelf. Het waren dus eigenlijk een soort van dieven. Zo stonden ze ook wel bekend. Maar nu gold dat lang niet voor alle tollenaren. Er waren ook tollenaren bij die alleen dat vroegen wat ze mochten vragen. Maar dat maakte niet dat deze mensen meer in aanzien stonden bij het volk. Integendeel. Want het was namelijk zo dat de Romeinen zelf niet in deze tolhuisjes gingen zitten. Maar wat deden de Romeinen? Ze vroegen daarvoor de mensen vanuit het Joodse volk. Ze stelden daar mensen voor aan vanuit het eigen volk, want die hadden meer invloed. Om het nu nog eens wat dichter bij ons te brengen. Deze mensen, Matthäus dus ook, was een Jood vanuit het Joodse volk die in dienst was van de Romeinen, van de onderdrukkers, van de bezetter. En zo werden tollenaren dan ook gezien, dat waren landverraders. Dat waren mensen die hulden met de vijand, daar kon je niet van op aan. En dat was nu ook zo'n Matthäus. Een landverrader, zo werden zij in de tijd van de Heere Jezus gezien. De ouderen onder ons, die zouden dat misschien wel kunnen omschrijven met het woord NSB'er. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar op sommige onderdelen wel. Een landverrader, die het volk en het land heeft verraden, die hult met de vijand, die eraan bijdraagt dat de vijand kan blijven regeren. En zo gold dat nu voor deze Matthäus. En hij zat daar in zijn tolhuisje. En daar zoekt de Heer Jezus hem op. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Genaamd Matthäus. En nu is het maar niet zomaar dat het op deze plaats opgetekend staat. Want u zou er eens op moeten letten. Op de geschiedenissen die aan deze geschiedenis voorafgaan. En de geschiedenissen die aan deze geschiedenis, op deze geschiedenis volgen. Het gaat voortdurend over wonderen van genezing en over wonderen van duiveluitwerpingen. We kunnen namelijk lezen van de hoofdman in Capernaum. We kunnen lezen van de Gergeseense bezetene. We lezen van een geraakte, de bloedvloeiende vrouw, de twee blinden en de stomme bezetene. Allemaal geschiedenissen waarin God de Heere grote wonderen had gedaan en waarbij zieken van hun ziekten werden genezen. Steeds weer opnieuw had de Heere Jezus hen opgezocht om hen beter te maken. Om hen onder het juk van de Satan te bevrijden. En nu plaatst Matthäus daar zijn levensgeschiedenis tussen. Opmerkelijk. Waarom? Want op deze manier geeft Matthäus aan dat hij één van die zieken was. Dat het wonder dat de Heere Jezus hem opzocht niet anders was dan die momenten dat hij de duivelen uitwierp. En dat hij een geraakte genas. Maar dat dit evenzeer een groot wonder was dat God de Heer naar hem kwam. Want hij schaart zichzelf hier onder de doodzieken. Onder de verachter van Israël. Onder de bezetenen. Dat was ik. Zonder God. Vol eigenliefde. Doodziek. Gemeente, laten we de lijn maar direct naar ons persoonlijk leven doortrekken. Want ten diepste geldt voor ons precies hetzelfde als wij buiten de Heere Jezus Christus worden gevonden. Dan zijn we dood, ziek. U zegt maar, ik voel me gezond. Ja. En toch, er zijn misschien ouderen onder ons of misschien wel jongeren die het zo van heel dichtbij hebben meegemaakt. Dat u zich eigenlijk bijzonder gezond voelde. En dat u zomaar misschien voor een preventief onderzoek naar het ziekenhuis moest. Of naar de dokter. En dat er een onderzoek plaatsvond en dat u later op werd gebeld. dat niet goed was. Dat u terstond naar het ziekenhuis moest komen, dat daar opnieuw onderzoeken plaatsvonden en dat u de mededeling kreeg, het zit niet goed, het is zeer, zeer ernstig. En hier moeten we iets aan doen. En dat u thuis komt, misschien heeft u wel familieleden bij wie het zo gegaan is. En dat ze tegen elkaar zeggen of dat u het tegen elkaar zegt, maar ik voel me zo gezond. Ik voel niets. En toch is het er wel. Ja, maar ik voel het niet. Het is zo onwerkelijk. Maar de artsen hebben het geconstateerd. Hoe? Door middel van scans en door middel van röntgenfoto's. Keken ze dwars door u heen, om het zomaar eens te zeggen. En ze konden zo precies aanwijzen, hier zit het niet goed en daar zit het niet goed. En dit is wat eraan moet gebeuren. En zo geldt dat nu op dezelfde manier voor de koning der kerk. Hij stelt de diagnose nog voordat wij iets voelen. Het woord geeft het ons zo overduidelijk aan dat wij dood door de zonde en door de misdaden zijn. Ook al voelen we dat niet zo, maar het woord zegt dat dat zo is. Maar het voelt niet zo. Maar God weet wat er in uw hart leeft. Hij ziet dwars door u heen. En hij weet wat er uit dat hart voortkomt. En hij weet waar die zondekwaal huist. En hij weet wat eraan moet gebeuren. Dat ook. Want het is een ware hemelse medicijnmeester. Hij stelt niet alleen de diagnose, maar hij zorgt tegelijkertijd ook voor de remedie. En hij zorgt er tegelijkertijd ook voor dat er genezing in kan treden. Maar eerst stelt hij diagnose. Zondaar. Zondares. Dood door de zonde. En u leest u mogelijk mee. En u preekt mogelijk mee. En u vraagt zich misschien af. Maar waaruit blijkt dan dat deze Matthäus daar niets van wist? Dat blijkt nu uit dat ene woordje. Zitten. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Het woord zoals dat hier wordt gebruikt door Matthäus heeft namelijk een hele diepe betekenis. Het komt op een andere plaats opnieuw terug in het evangelie. Maar het geeft twee dingen aan. Zitten geeft allereerst een toestand van hoogheid aan. Matthäus zat maar niet in laagte, maar Matthäus zat hoog. Matthäus was iemand die in aanzien stond. Die voldoende financiële middelen had, om het maar anders uit te drukken. Blijkt ook wel uit vers 10, waaruit blijkt dat hij een groot huis had, waarin veel mensen bij hem konden aanzitten. Het was een rijk iemand. Dat is heel duidelijk. En dat gold nu voor Matthäus. Het was iemand waar mensen naar keken. Waar mensen ontzag voor hadden. Die man die had geld. En dat is toch waar de wereld naar ziet. Naar een hoge positie. Geld. De Heere niet. Ten tweede betekent het woordje zitten nog iets anders. Dat geeft ook een plaatsbepaling aan. Dat zult u begrijpen. Matthäus stond niet klaar op de uitkijk om naar de Heere Jezus te verlangen. Zoals sommige verklaarders dat wel aangeven, dat staat hier werkelijk niet. Hij zat daar en hij voelde zich ook op zijn gemak. Hij zat daar te wachten tot er weer iemand langskwam bij zijn tolhuisje. Het is niet zo, dat kunnen we in deze geschiedenis niet lezen, dat Matthäus eerst door de Heere was aangeraakt, ging verlangen naar een zaligmaker en zo ook de Heere Jezus met open armen ontving. Gemeente, dat staat hier werkelijk niet in deze tekst, wel iets anders. Hij zat daar in zijn tolhuis en woordje zitten komt bij Matthäus nog een keer voor, in Matthäus 4, vers 16. Daar moet hij gedreven door de geest een bepaald schriftgedeelte citeren. De bekende tekst. En het volk dat in de duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. Dat is de bekende tekst die hij moet gebruiken. Maar daar maakt hij iets anders van. Het is zo opmerkelijk. Dan past hij andere woorden toe in deze tekst. Want hij zegt dan in vers 16, niet het volk dat in de duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien, maar het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Ja, dat was mijn situatie, zo stelt Matthäus nu hier in Matthäus 9. Ik zat daar in een tolhuis, ik was een van die mensen die daar in de duisternis zat. Ik was een van de mensen die nooit naar het licht heeft gevraagd. Ik was een van de mensen die daar zat in het land van de schaduw van de dood. Waar helemaal niets van uitging, waar alleen maar de dood van uitging. Dat was ik. En naar zo iemand komt de Heere Jezus. U vraagt zich af, wat betekent dat? Voor mij. Misschien zeg jij het wel, jongeren, wat betekent dat dan voor mij in het bijzonder? Gemeente, we leren hieruit dat er dus niets van ons mensen aan toegevoegd hoeft te worden, wil de Heer naar ons omzien en tot ons komen. Dat kan ook niet. Er zijn hier misschien wel mensen vanmorgen, of u als u thuis meeluistert door middel van de kerktelefoon, dat u zo worstelt. Dat u altijd maar weer probeert een bepaalde toestand te verkrijgen waardoor u aangenaam zou worden voor de Heer. Dat u voor uzelf een bepaald beeld heeft, dan moet er eerst dit in het mensenleven gebeuren. En als dat is gebeurd, dan gebeurt er dit. En als je dat hebt gehad, dan volgt er daar weer iets anders op. En als je nou zo ver gekomen bent, dan kan de Heere Jezus wat met je. Ja, maar zo ziet Matthäus het niet. Want van Matthäus ging helemaal niets uit. Hij zat daar maar op zijn plaats. En zo zocht Christus hem op, zoals hij was. Als u voor uzelf een bepaald stappenplan voor u heeft, eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo, dan bent u ten diepste weer aan het graven in uzelf. En heel in het wezen bent u dan ten volle een remonstrant. Om zelf maar iets aan te doen en aan te brengen aan uw zaligheid. Op grond waarvan de Heer naar u zou moeten omzien. En dat zal u nooit, nooit, nooit lukken. Want deze God neemt reden uit zichzelf en niet uit ons mensen. Want als dat het geval zou zijn, zou er voor ons totaal geen hoop zijn, ook deze morgen niet. Maar hij komt tot zondaren zoals ze zijn en met dat wat ze hebben, ze hoeven zich daarom ook niet beter voor te doen. Zo heeft hij zondaren nu juist lief. Leest u het maar mee in vers 13 en vers 12 allereerst. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dat is nu Matthäus. Ik ben ziek en ik heb die medicijnmeester van nodig en ik wist het niet eens. Maar de medicijnmeester wist het voor mij en hij stelde die diagnose. En hij maakte dat ik veranderde. Vers 13, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Daartoe ben ik gekomen hier op aarde. Om mensen zoals ze zijn, met alles wat ze hebben, zalig te maken. En zo nadert deze koning van de kerk, de Heer Jezus Christus, tot op de dag van vandaag tot zondaren. U vraagt zich misschien af, hoe dan? In de gedaante van zijn woord. In de gedaante van zijn woord ontmoet hij tot op de dag van vandaag ook hier in Tolen mensen zoals ze zijn, met alles wat ze hebben. En nu is het voor ons wel de vraag, zijn we dat nu gaan leren beseffen? Leren we het zien, dat als het woord opengaat en hij spreekt, dat dan de koning in ons bidden is. Zijn we het gaan herkennen? Zijn we het gaan beseffen? Zijn we het gaan beamen dat wij het zijn, die zondaar die er totaal geen recht op heeft en had, dat de Heere naar hem of haar wilde omzien? Want laten we wel zijn, gemeente, dit is wat Matthäus achteraf heeft opgetekend. Niet vooraf. Hij heeft niet vooraf beseft dat hij zo'n zondaar was en dat de Heere daarom nooit bij hem in huis kon zijn. En achteraf heeft hij dit allemaal beseft. Wat was ik eraan toe? Net als Paulus het zegt, mij de grootste van de zondaar is barmhartigheid geschied. En leren we dat nu met Paulus, met Matthäus naspreken, dat we het leren toestemmen. O God, ik heb het niet verdiend. Mijn ogen zijn voor mijn staat opengegaan. Heer, het is onverdiend dat gij ooit naar mij had omgezien. Maar gij hebt het gedaan. Want u wilde tot mij spreken vanuit uw goddelijk woord. Onbegrijpelijk. Matthäus kan het niet klein krijgen. U wel? Is het voor u een vanzelfsprekendheid? Ja, maar natuurlijk zitten we hier onder de prediking van het woord. En natuurlijk zoekt de Heer mij op. Zo natuurlijk is dat niet. Want de Heere kwam niet langs iedereen. En er waren ook mensen die de Heere Jezus niet aansprak en zag. En misschien preekt u mee en zegt u, en daar loop ik nou iedere keer op vast. Hè. Waarom nou een Matthäus wel en waarom nou een ander niet? Waarom zoekt de Heere hem nou wel op? En waarom gaat de Heere nou een ander voorbij? De gemeente, dan komen we toch uit bij de goddelijke uitverkiezing. Maar daar hoeft u niet te beginnen. Paulus zegt het na afloop. Nadat hij zelf opgezocht is en ook ter verduidelijking aan de gemeente van Efeze. Hoe het komt dat zij nu wel aangeraakt zijn en waarom zoveel andere mensen nu niet. En hij wijst hen erop dat dat ligt in de verkiezende genade van God de Heer in Christus Jezus. En nu worstelt u misschien al jaren met die vraag, maar ben ik dan wel uitverkoren? Komt de Heere Jezus nu iedere zondag tot u of niet? Om het nou in eenvoud te zeggen, zoekt hij u nu keer op keer op of niet? U zegt, dat weet ik niet. Wel, hij zoekt u op om in de gedaante van zijn woord, daar kunt u niet omheen. Maar het probleem ligt hem dan volledig bij u, omdat u zijn stem niet hoort. Omdat u hem niet opmerkt in die gedaante. Wat u misschien meer wil, eerst een bepaalde toestand, eerst ik. Maar Matthäus kon alleen maar zeggen, het was niets vanuit mij, het was alles vanuit hem. Dat was zijn rijkdom en zijn heerlijkheid. En wij mogen we zo terugzien, gemeente, op de momenten in ons leven dat God ons opzocht. Hij sprak tot mij, onverdiend. Dan gaan we iets begrijpen van deze bekeringsgeschiedenis. Voelt u aan, beseft u hier dat er dus niets van het vlees bij zit. Maar dat het God de Heer is die hier voorin staat. Ten volle. De Heer Jezus komt. Maar dat niet alleen. De Heer Jezus ziet ook. Dat brengt ons bij die tweede gedachte. En Jezus van daar voortgaande zag een tolnaar in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. Dat zouden we toch verwachten, gemeente, dat dat daar staat. En hij zag een tolnaar in het tolhuis zitten, want wie zit er nu in het tolhuisje? Dat is een tolnaar, dat is toch logisch? Maar Matthäus, gedreven door de geest, heeft dat nu niet op moeten tekenen. Integendeel, er staat iets heel anders. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Genaamd Matthäus. En nu vraagt u zich misschien af, en wat is daarin nu het verschil? Wel, het zien van de Heer Jezus Christus is een ander zien dan het zien van ons mensen. Want Christus ziet niet op dat wat een mens doet in eerste instantie. Maar hij ziet op dat wat een mens is. Hij ziet op het wezen van de mens. Op de staat van die mens. En niet zozeer op dat wat die mens alleen maar doet. En zo zijn wij mensen nu wel. Wij zien op dat wat andere mensen doen. Daar praten we ook over. Die doet zus. En die doet zo. En die heeft dat gedaan. Maar de Heere ziet naar het hart om. Leest u het maar mee hoe de mens nu spreekt. Als daar later de vele tollenaren en zondaren bij Matthäus in het huis aanzaten, samen met de Heere Jezus en zijn discipelen, komen daar in vers 11 de fariseeën. En de fariseeën zagen ook, dat ziende, maar ze zagen het op een totaal andere manier. En ze zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en met de zondaren? Dit zijn tollenaren. Dat is wat deze mensen doen. Dit zijn zondaren, deze mensen leven in de openbare zonde, dat kun je zo zien. Zo zijn wij mensen, zien op dat wat een mens doet. Maar de Heere ziet naar wie we zijn. Gemeente, wat een les ligt hierin voor ons opgeslagen. U kunt nog zoveel betekenen in deze gemeente. Misschien als ambtsdrager, misschien op de verenigingen of op de clubs. Dan zien we op dat wat we doen. Maar de Heere ziet naar wie we zijn. Al staan we nog zo vaak of nog zo lang in het ambt, al bedienen we het woord van de Heere God zelf. Dat op zichzelf genomen maakt nog niet dat we zalig worden. Judas stond ook in het ambt, maar ging wel verloren. Al zouden al de mensen in deze gemeente goed van u spreken om dat wat u doet en dat wat u bewerkt. Al zou er uitwendig helemaal niets op uw leven aan te merken zijn, dan blijft de vraag staan, en wat ziet de Heere Jezus nu? Want die prikt overal dwars doorheen. Voor hem kunnen we geen vrome gewaden aantrekken waardoor hij niet kan zien. Hij ziet naar het wezen van de mens. En dat maakt dat we allen mensen zijn. Leert ons nog iets anders ook. De Heere ziet dus naar het wezen van die mens. En dus niet naar een bepaalde afzonderlijke zonden. Er zijn misschien vanmorgen wel mensen onder ons die, misschien wel jongeren, die worstelen met bepaalde zonden. Dat je zo voor jezelf nagaat, ik heb 1, 2, misschien 3, 4 zonden waar ik steeds weer opnieuw inval. Waar ik steeds weer opnieuw tegen moet strijden en het lukt maar niet om ze te overwinnen. Maar als ik nou die 2 of 3 of 4 zonden overwonnen heb, waar ik steeds weer tegenaan loop, dan wordt het anders. Dan kan ik de Heere dienen zoals Hij dat van me vraagt. Dan ben ik een bekeerd iemand. Maar zo ligt het niet. De Heere Jezus ziet naar het hart. En wij zien op onze zonden, dit doe ik niet goed en dat doe ik niet goed, maar wij zien niet naar de wortel waaruit al die zonden voortkomen. Om het nu eens heel scherp te stellen, gemeente, al zou u vanaf dit moment nooit meer zondigen, het lukt u nooit, overigens, maar gesteld dat, dan nog staat u schuldig ten opzichte van God. Nog scherper gesteld. Al zou u vanaf het moment van uw geboorte nooit hebben gezondigd, geen enkele verkeerde gedachte hebben gehad, geen enkel verkeerd woord hebben uitgesproken, al zou dat de staat van uw leven zijn, vanaf uw geboorte, dan nog staat u schuldig ten opzichte van God, de Heer. Omdat u een zondaar bent. Omdat u de erfzonde met u meedraagt. U wordt schuldig geboren. En daarom kunnen we onszelf niet boven anderen verheffen, ook al zijn we kerkmens. Wij allen zijn mensen en wij allen zijn bij de Heere vandaan gegaan. En wij allen hebben hem de rug toegekeerd in het paradijs, in de persoon van Adam. En u zult ongetwijfeld weten wat het woordje Adam betekent vanuit het Hebreeuws. Mens. En dat ziet de Heere nu. Voor hem hoeft u zich niet beter voor te doen. Want hij weet hoe we zijn. Zondaar. U vraagt naar de bevestiging of dat de kerk van de reformatie dat op diezelfde manier ook beleidt. Wel, dat kunt u nagaan in onze Heidelbergse catechismus. Als in het stuk van de ellende gevraagd wordt, waaruit kent gij uw ellende? Dan zult u het ongetwijfeld weten, uit de wet van God, dat staat er, jawel. En als er dan vervolgens gevraagd wordt, hoe luidt de wet van God? Want er zijn er verschillende mensen die beginnen dan stevast de 10 geboden op te zeggen. Maar dat staat niet in de Heidelbergse catechismus. De 10 geboden komen in het stuk van de dankbaarheid weer terug. Maar in de Heidelbergse catechismus staat daar het liefdegebod. De samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles. En uw naaste als uzelf. Opdat er niemand zou zijn die het ene gebod na zou gaan. En zou denken, wel dat gebod heb ik nog gehouden. Ja, de tweede gebod dan wel niet zo. Maar uiteindelijk zou gaan denken, wel ik kom er nog aardig van af. Als we één gebod van de Heere hebben overtreden, staan we schuldig ten opzichte van heel de wet. Dat moet u goed beseffen. En dat is er ook de reden van dat de opstellers van onze Heidelbergse catechismus op deze manier hebben willen spreken en de zaken op deze manier hebben willen formuleren. Wij zijn zondaren voor God omdat we God niet lief hebben. En dat geldt voor ieder mens. Want welk mens kan hier op aarde zeggen, uitgenomen Christus Jezus, God liefde hebben boven alles, boven ons geld en boven onze inzichten, boven onszelf, boven ons gezin, boven uw man, boven uw vrouw, boven uw kinderen. Niemand van ons is daartoe in staat dan alleen Hij, Christus Jezus. En zo ziet Hij naar u om, dat u een zondaar bent, een mens bent. En bent u dat nu in alle eenvoud gaan toestemmen? Jongeren, ben je dat nu gaan beamen? Misschien niet met veel woorden, maar dat je erachter bent gekomen, Heere God. Mijn leven is vol van zonde. En daarom doe ik zonden. Om het iets duidelijker te maken. Je bent geen dief omdat je steelt, maar je steelt omdat je een dief bent. Probeer dat nu over ogen te houden. Zo wordt het hier nu bedoeld. Dat ligt nu in ons aller hart. Die boze wortel. Je bent geen leugenaar omdat je liegt, maar je liegt omdat je een leugenaar bent. Daar ligt het probleem. In ons hart. Dat moet wezenlijk veranderen. Vers 13, het laatste gedeelte. Want hij is gekomen om te roepen, rechtvaardigen. Nee, zondaren tot bekering. Letterlijk staat hier, zondaren tot metanoia. Een diepgaande bekering. Niet een bekering waarin het alleen maar gaat om het uitwendige. Want als we zo aan elkaar zouden vragen, ook in deze dienst, wat is nu bekering? Dan zijn er misschien jongeren die zeggen, nou dat weet ik wel. Als je je bekeert, dan ga je cd-collectie langs en dan kijk je mp3's eens door. En dan ga je al die liedjes wegdoen waarin de Heere niet wordt geëerd en waar de liefde van de wereld wordt bezongen. Dat is bekering. En er zijn ongetwijfeld ouders onder ons die voegen daar nog het een en ander aan toe voor hun kinderen. En dan lees je die bladen niet meer en dan doe je dat niet meer op de computer en... Wat voor beeld heeft u als ouders dan ten diepste bij bekering? Dat je bepaalde dingen alleen niet meer doet? Als we elkaar zouden vragen, de rijke jongeling, zou die man nu bekeerd moeten worden dan? Op zijn leven was niets aan te merken. Het was om als door een ringetje te halen. Maar de Heere zag het hart aan. Beseft u nu dat bekering iets anders is dan alleen de uitwendige bekering, hoe goed die ook is? Laat het inderdaad maar samengaan en het kan zeker geen kwaad en het is zelfs goed jonger als je cd-collecties doorloopt, je mp3-collectie, dat je die zuivert om het zomaar eens te zeggen, maar je moet dingen niet omgaan draaien. Het is niet omdat je dat doet ben je zalig. En dat is niet het wezen van bekering, wat hier wordt bedoeld, die metanoia, die begint van binnenuit. Dat is een wezenlijke verandering waardoor het hart wordt omgedraaid, waardoor je dingen gaat willen die je eerder niet wilde. Omdat je hart wordt omgedraaid, omdat je gaat vragen naar de Heer, zijn dienst en zijn eer, ga je als vanzelfsprekend de zonde ook haten. En daar vandaan ga je als vanzelfsprekend die cd-collecties bekijken, je tijdschrift eens doornemen. Dat geldt trouwens ook voor de ouderen rond en de alleroudsten. Als vanzelfsprekend komen er dan veranderingen in ons leven, maar draait u het alstublieft niet om. Want dan krijgen we alleen maar rijke jongelingen op wie niets op aan te merken is in het leven. Maar waar het hart nog altijd onveranderd is. En waar het alleen maar gaat om een vormendienst. En niet om een liefdesdienst tot de Heer. Daar gaat het hier nu juist wel om. Dat is wat de Heer hier eist. Die verandering. En die verandering wil Hij nu ook schenken. Want als de Heer ziet, is dat niet alleen veroordelend. Waardoor Hij een mens ziet. Maar als de Heer ziet, is dat ook een ontfermend zien. U moet daar maar eens op letten als u de Bijbel leest. Dat als de Heere ziet, en het komt vele malen voor, in het bijzonder ook in de evangeliën, dan staat er voortdurend iets bij over ontferming waarin de Heere Jezus ziet. Denkt u maar aan de grote schade die tot hem kwam. En hij zag hen aan en hij werd met innerlijke ontferming over hen bewogen, omdat zij als een kudde zonder herder waren. Als Christus Jezus ziet, dan ziet hij aan in ontferming om zondaren zalig te maken. Daartoe is hij dan ook gekomen. Om hen het leven te schenken. Zo zag hij om naar een Ezechiël. Zo sprak hij Ezechiël ook aan. Mensenkind, 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 kind van Adam. Maar niet om Ezechiël zo te laten. Zo zag hij om naar Adam. Mens, waar zijt gij? Christus Jezus ziet om naar mensen. Om hen het leven te schenken. Bent u mens geworden? Bent u naar hem gaan vragen, naar de mensenzoon die zonder zonden was? Naar hem die deed wat u nooit kon doen, die God wel boven alles heeft lief gehad en u daarom kan bevrijden van de toekomende toren. Daartoe is hij gezonden van Gods wegen. En daartoe moesten dan ook de engelenkoren op het moment dat Christus Jezus hier op aarde in het vlees werd geboren uitroepen en jubelen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Waarom? Omdat hij in mensen een welbehagen heeft. Van vlees en van bloed. In mensen die niet meetellen. In mensen waar de mensen niet naar omzagen. Naar mensen die onrein zijn voor God de Heere. Hen zoekt hij hier op. U vindt een andere bevestiging dus in het evangelie naar Lucas. En u moet het thuis maar eens lezen met de kanttekeningen daarbij. Het is zo bijzonder als u het ziet. Daar waar de engelen hebben uitgejubeld. Ere zij God. Daar zeggen de herders tot elkaar en toen zeiden zij, de herders, tot elkander. Maar in het Grieks staat er ten diepste nog iets anders en u vindt dat terug in de kanttekeningen. Dan wordt erbij vermeld, in het Grieks staat het er letterlijk. En de herders, komma, de mensen, zeiden tot elkander. En onze statenvertalers hebben toen die mensen weggelaten omdat ze meenden dat dat een dubbele zin zou zijn. De herders, de mensen, dat loopt niet goed. Toch hoort het er eigenlijk wel. En daarom hebben de kanttekenaren het eraan toegevoegd. Ook aangegeven. Om daarin duidelijk aan te geven. Wat zijn dan mensen? Dat zijn mensen die voor mensen niet meetellen. Dat zijn mensen die onrein zijn in zichzelf. Maar in hen heeft de Heer nu juist een welbehagen. Om hen het leven te schenken. Ook Matthäus. Bent u mens geworden? U vraagt ze. Maar hoe weet ik dan dat hij ook in genade op mij wil neerzien? Zit u onder de prediking? Jongeren, heb je thuis een bijbeltje? Waarin de Heere tot je spreekt? Waarin hij je opzoekt? Ja. Daaruit blijkt al dat hij wil dat je behouden wordt. Dat je het leven in hem mag vinden. Hij ziet ook mensen in ontferming. Wij mensen denken zo vaak zo kwaad van hem. Maar hij is juist gekomen om te roepen zondaren tot bekering. U ook. Ook vanmorgen weer opnieuw. Want de Heere Jezus komt niet alleen. En de Heere Jezus ziet niet alleen. De Heere Jezus spreekt ook. Dat brengt ons bij die laatste gedachte van vanmorgen. En hij zeide tot hem: volg mij. Dat is wat Christus zegt. Volg mij, Matthäus. Volg mij. In het Grieks staat het in een andere volgorde. Dan staat er letterlijk: jij moet volgen. Mij. Niet iets anders. Niet iemand anders. Maar mij. Jij moet volgen. Matthäus. Jij in het bijzonder. Wat wordt hier ook veel mee aangegeven. Allereerst blijkt hieruit ook een oordeel. Beseft u dat goed? Want we zouden zo kunnen denken dat de Heere Jezus de losbandige levenswandel en de zondige levenswandel van Matthäus goedkeurt. Nou, totaal niet hoor. Integendeel. Hij verwijt hier in Matthäus dat hij ook op de verkeerde weg zit. Matthäus, volg mij. Dat geeft al aan dat Matthäus dus op de verkeerde weg wandelt. Daar hoort hij niet. Het is de verkeerde plaats waar hij staat. God de Heere heeft recht op hem. Krachtens zijn schepping. Ja, krachtens het verbond, want het is er een van Israël. Trekt u de lijn maar door. Gemeente God, de Heere heeft recht op u en op jouw leven. Krachtens uw schepping, jouw schepping. Want hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En daarom komen we hem toe. Hij is niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder en de eigenaar van dat leven. En daarom zijn we schuldig hem de eer te geven die hem toekomt. Daarom wijst de Heer ons ook zondag op zondag aan waar het in ons leven verkeerd zit. Door de wet opnieuw te lezen en daarin ook de samenvatting van de wet te geven. Mij moet u dienen. Niet de God van het geld. Niet uzelf. Maar alleen de Heere Jezus Christus. In hem is namelijk het leven te vinden. Maar hij heeft ook krachtens uw doop in het bijzonder recht op u. Daar heeft hij het aan uw voorhoofd betekend, verzegeld en aangegeven. En aangeduid. Dat hij u zalig maken wil. En dat is ook het enige wat een mens heeft te doen. Zich te laten zalig maken. En dat is voor ons mensen nu het meest moeilijke wat er is. Om het uit handen te moeten geven. Om toe te stemmen: Heere, ik kan het zelf niet, maar doet gij het? Ik weet het niet. Hoe het moet, maar wilt gij het voor mij doen? Volg mij. De Heere heeft recht op u en jouw leven, om het nog iets scherper te zeggen. Iedere dag dat u dus onbekeerd hier op deze aardbodem rondwandelt, verzet u zich tegen God, de Heere. Iedere keer als u weer onbekeerd naar huis gaat nadat u de prediking van God de Heere heeft gehoord, zegt u ten diepste weer opnieuw: ik wil u niet volgen, ik wil mezelf blijven. Iedere keer weer opnieuw. En u verzet zich. En daarvan roept de Heere nu: u moet zich bekeren. En u zegt: dat lukt me niet, want ik probeer het steeds weer opnieuw. Maar dat lukt me niet. Ja, de Heere vraagt niet of dat u uw leven maar wilt oppoetsen. Niet vanuit een wetticisme, dat staat ook in vers 13. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. De Heere geeft daar ook mee aan dat het niet gaat om maar in zijn dienst te staan. Maar hij wil dat die dienst van hem een liefdesdienst is. En daarom moet hij met liefde gevolgd worden. Daarom moet u ook met al uw onmogelijkheden bij hem uitkomen. Want hij voegt daar natuurlijk heerlijkerwijs nog aan toe: volg mij. Ik ben de levensvorst en ik zal voor u een weg banen. Matthäus, die u zelf niet kon banen. Ik zal maken dat u weer opnieuw in die vernieuwde verhouding terecht zult komen. Waarin u eerder uw eerste vader mocht staan, mensenkind. Adam. Hij mocht wandelen naar Gods beeld en naar Gods gerechtigheid. Aan hem en zijn leven was niets aan te merken. En ik zal maken dat u in diezelfde verhouding opnieuw zult komen te staan. Omdat ik mijn leven voor u af zal leggen, Matthäus. Daarom heeft u mij te volgen, want buiten mij is er geen leven. Dat is de scherpte van het evangelie. U volgt hem wel of u volgt hem niet. Of. Er staat niet: volgt u mij maar voor de helft, Matthäus. Bestaat niet. Of hij gaat u voor en hij bereidt uw levenspad. Of u bewandelt uw eigen weg nog altijd zelf. Hoe staat het er met ons voor? Bent u gaan volgen? Volgen wil hier dus ook zeggen hem navolgen. het volgende van inzettingen. Nawandelen. Er zijn mensen die bij deze tekst stellen, ja, nu is Matthäus geroepen, nu is Matthäus vrijgesproken, nu is het een kind van de Heer en nu komt het er verder niet meer op aan hoe deze mens door het leven gaat. Want hij is immers een kind van God en dan maakt het niet meer uit wat je doet. Nou, dat staat hier niet. Matthäus moet Christus volgen. Nauwgezet wandelen in zijn woord en inzettingen. Om niet naar zijn eigen wil te vragen, niet naar zijn eigen naam, maar te vragen naar hem en zijn woord en zijn eer. Ja, die eis blijft dus staan. Voelt u hier aan dat het derde stuk van onze Heidelbergse catechismus wordt besproken? In volle zin, het stuk van de dankbaarheid. Niet om daardoor zalig te worden, dat zal nooit lukken. Dat heeft Matthäus ook duidelijk gezien. Maar om daarin God te verheerlijken. Hij is het waard om gediend te worden. Hij wilde bij mij naar mijn huis gaan. Om daar ook woning bij mij te maken. Om bij mij aan te zitten. Met zijn discipelen, onbegrijpelijk, maar hij wilde het. Omdat hij redenen neemt uit zichzelf. Gemeente, dan is toch al vanzelfsprekend dat daar het verlangen in het hart komt om hem te dienen. In al uw wegen, op de zaak, op school, in de studie, thuis in het gezin, uw verhouding tussen uw man en uw vrouw, uw kinderen. Het is toch al vanzelfsprekend. Er zit nog iets anders bij, ook in het woordje volg mij. Want waar zat Matthäus ook alweer? U zegt, ja, in het tolhuis, jawel. Hoe zat hij ook alweer? U zegt, in de duisternis, jawel. Maar nu dat eerste, hoe nog meer? U zegt, in hoogte. Ja. En ook daar roept de Heer Jezus hem nu vandaan. Kom vanaf die hoogte, Matthäus. Dat betekent dus alles loslaten. En dat geeft het andere evangelie ons ook aan, waarin deze geschiedenis staat opgetekend. Lucas en Matthäus, hier in het bijzonder Matthäus, geeft het aan. En hij opstaande volgde hem. En dan wordt er in een andere evangelie aan toegevoegd. Er stond alles verzakende. Hij liet alles achter. Staat er niet zomaar. Alles wat hij had. Zijn positie. Dat was volgen. Zijn naam. Losgelaten. Zijn zekerheid. Zijn toekomst. Waarom? Geld was toekomst, gemeente. Er waren nog geen verzekeringen. En deze man was rijk. Wie zou hem wat doen? Alles moest hij loslaten. Zijn zekerheid moest hij uit handen geven. En hij moest achter hem, de grote verzekeraar, wandelen. In de verzekering dat hij zijn leven voor hem zou afleggen. Zijn wij zo nu gaan volgen? Onze naam verdwijnt. Onze eer. Onze zekerheid. Dat we, om het heel anders te zeggen, onze toekomst zijn over gaan geven in zijn handen. In de wetenschap, o God, als gij mijn leven leidt, dan zal het goed komen. Uw wijze. Dan zullen er diepe wegen zijn mogelijk. Maar als ik maar achter u aan mag gaan. Dan zal ik door de wereld met de nek worden aangezien. Daar gaat het mij niet meer om. Als ik u maar mag dienen. En als ik u maar mag volgen. En als ik voor u maar mag buigen. Als ik maar naar u mag vragen. Volg mij. Bent u gaan volgen? Of wat werkt u hier nog altijd tegenin? Het zal zomaar niet gaan. Dat heeft Matthäus ook gezien, dat zomaar niet ging. En toch op datzelfde moment laat hij alles los. God de Heere werkt die verandering in zijn hart. Bent u gaan volgen? Ja, we kunnen niet zomaar alles loslaten. Dat doet de mens van zichzelf niet. Daarom wil de Heere dat ook bewerken. Maar bent u hem gaan volgen? Er waren verschillende mensen die de Heere Jezus gevolgd hebben. Voor een korte tijd. Even. Ze hadden hem nodig als helper. Om van een ziekte genezen te worden. Bent u hem zo gaan volgen? Als daar de verdrukking komt, dan zult u hem weer opnieuw de rug toekeren. Dat is geen volgen. Het volgen van Christus is het volgen van een redder. Die u niet alleen bevrijdt van uw zonden. Maar die boven alles u met God verzoent vanwege uw zonde. En heeft u deze zaligmaker daarom al nodig gekregen? Volg mij. Er waren er verschillende die ook door de Heere Jezus werden opgezocht. Maar die op een brede paden waren blijven zitten en niet zijn gevolgd. Wel door hem aangesproken, zelfs door hem gezien. En hij had het gesproken, bekeert u, bekeert u. En ze hadden gemeend, dat zal wel zo'n vaart niet lopen, want wij zijn die van wij zijn die van Abraham, wij zijn die van Mozes. We zijn toch verbondskinderen. En ze bleven op de plaats waar ze waren. En de zaligmaker hadden ze niet nodig. Bent u er zo een? Ik ben hervormd. Ik ben hersteld hervormd. Ik ben zelfs gedoopt. Bent u hem ook gaan volgen? Omdat hij recht heeft op uw leven. Want wat zou dat groot zijn? Als er dan een bekeringsgeschiedenis van ons moet verschijnen. Dat we het naleren zeggen en Jezus vandaar voortgaande. Zag een mens in het tolhuis zitten genaamd en vult u dan uw eigen naam erin. En hij zeide tot hem of haar, volg mij. En hij, zij, opstaande, volgde hem. Amen. Want hem te volgen is het allergrootste. Dat blijkt ook wel uit Psalm 17 vers 3 waar we van gaan zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij daarom voor struikelen bevrijden. En ga mij daarin met uw heilicht voor. Het derde vers van Psalm 17. En bidden. Heere der Heerscharen, leer ons te volgen. En we moeten het u beleiden ook in deze dienst. Het is zo moeilijk. Want er zit nog zoveel bij van onszelf. Onze zekerheid. Om alles uit handen te geven en u na te volgen. Onszelf kwijt raken in uw doorboorde handen, het zint ons niet. Het past niet bij onze natuur. Want er moet van ons ook iets bij. Het liefst iets heel groots, maar als het iets heel klein is, dan is het ook goed voor ons. En u zegt, gij volg mij. Niet samen met mij. Niet u voor mij. Maar achter u aan. Om te zien op u. De overste leidsman en volleinder van het geloof. Om alleen aan uw gerechtigheid nog voldoende te hebben. O God, dat bidden we van u. Geef dat dat in ons leven ook de realiteit mag zijn. Dat we alleen nog leven van dat wat gij hebt willen verdienen. Bewaar ons ervoor dat we er nog heel veel aan toevoegen voor onszelf. Dat we er allerlei dingen tussen lezen en aan bevestigen. Dat we menen, maar het zal zo moeten gaan, Heere. En als u zo niet werkt, is het niet van u. Wat is het groot dat Matthäus volgde. Hij kon niet anders. Want gij sneed zijn banden door. U trok met koorden van liefde. U zag op hem in ontferming neder. O God, zo ziet gij toch nog altijd ook op uw gemeente neder. Ook in deze dienst, daar mogen we u voor danken. Dat gij in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, een God van nabij wil zijn en niet van veraf. En dat gij in hem zondaren aanziet om hen het leven te bereiden. We bidden het van u. Schenk dat in deze gemeente, bij de voordeur ook, bij de vernieuwing. Dat er steeds weer opnieuw dat vlees tussen zit, ook na ontvangen genade. Dat er steeds weer opnieuw wordt gedacht, ik moet het zelf doen. Leer ons te volgen, zonder te vragen. Maar daarin enkel in de beaming, in de verwondering, deze God leidt mijn leven. Hij is het die mij het leven heeft willen schenken, onbegrijpelijk. O maak voor ons dat de eredienst een wonder worden. Dat gij nog naar ons wilt omzien, ook weer opnieuw. Maak dat we zo ook vanmiddag op mogen gaan naar uw huis. En sterk uw dienstknecht dan ook wat hij nodig heeft in die bijzondere dienst. Maar wees ook met hen die naar deze bijzondere dienst zullen komen. Voor wie die dienst ook in het bijzonder bestemd is. Heere God, maak maar dat ze een hele gezegende dienst mogen hebben. En dat ze de dingen die de dominee zegt ook mogen begrijpen. Dat ze het in alle eenvoud ook mogelijk in hun hart gewerkt krijgen. En maak maar dat wij mensen versteld zullen staan van uw werk, ja Heere. Dat we verwonderd mogen zijn van uw trouw en goedheid. Wil dat ook daarin blijken. Heere, zie zo naar ons om. Met hen die moeite kennen, die tegen omstandigheden opzien. We denken aan hen waar al eerder voor gebeden werd. Zij die veel rampen hebben moeten meemaken in de achterliggende weken en dagen. We dragen hen aan uw opgebied, ook daarin uw zegen, ook zij die daarin betrokken zijn bij het hulpverleningswerk. Maak ook daarin dat zij zich door u gedreven mogen weten. En dat ook daarin mag gelden dat zij uw hand mogen opmerken in de moeite en omstandigheden. Opdat zij zo ook uw naam zouden aanroepen. Ja, Heere God, heilig zo die roepstemmen aan onze harten. Dat wij daarin ook tot verandering zouden komen, die meest wezenlijke bekering zouden gaan meemaken. Van hart en leven. Schenk dat. Vergeef het verkeerde van deze dienst. Doe dat weg van voor uw aangezicht. En zie zo naar ons om als we hier vandaan gaan. Schenk goede momenten thuis in de gezinnen. Zegen ons Allerhoogste om Christus wil. Uit genade. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we van Psalm 32. Het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren, ook het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 4 en 6 van Psalm 32. Gemeente, laat ons heen gaan in vrede en laat ons bidden om de zegen des Heren. De Heren zegene ons en Hij behoede ons. De Heren doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.